Ik wilde met u de draad weer opnemen in Romeinen 8. Daar waren we vorige keer naartoe gegaan. En daar heb ik enige schriftplaatsen, enige versen uit gelezen. Maar het mooiste komt nog. Ik heb moeite gedaan om u te laten zien dat wij als gelovigen sinds de opstanding van Christus eerstelingen zijn van een nieuwe schepping. In oud-testamentische tijd was het zo, hebben we gezien, en zo staat het ook in de Bijbel, dat men als gelovige het recht ontving, vertaald met macht, om kind van God te worden, ooit, blijkbaar in de dag van de opstanding, dat wil zeggen de jongste dag. Maar sinds de opstanding van Christus is dat leven dat beloofd was van Gods wegen ook inderdaad beschikbaar en is de Heer Jezus zelf de eersteling vanuit de mensen, moet ik eigenlijk zeggen. Hij is de eersteling die uit de mensen genomen is en die dit leven Gods heeft ontvangen en die op grond van zijn eerstgeboorterecht dan ook gesteld is tot koning en priester. En hij wordt vele malen zo genoemd in het Nieuwe Testament als koning, als priester en zeker ook als eerstgeborene, want die drie begrippen die horen nou eenmaal bij elkaar. En gewoonlijk dekken ze elkaar ook volledig. Maar de volgende gedachte is dat wij die na zijn opstanding leven als gelovigen, door geloof van Gods wegen, niet alleen wedergeboren worden en ook gemaakt worden tot Gods kinderen daardoor, maar bovendien als eerstelingen geroepen zijn voor dat eerstgeboorterecht en dus voor een erfenis. Daar gaat het om. En dat is heel wat meer dan met de hakken over de sloot, dan wel als door vuur behouden worden. Begrijp je me goed? Ik ben mij bewust dat vele gelovigen, of velen die zich christenen noemen of laten noemen, al lang blij zijn als ze ooit een keer in de hemel zullen komen. Al zijn ze daar gewoonlijk helemaal niet zeker van of dat überhaupt wel zal gebeuren. En bij hemel stelt men zich niets anders voor dan een hiernamaals. En, men ziet daar naar uit, of men hoopt daarop, of hoe dat maar zijn mag, of men werkt daaraan, dat is nog erger trouwens, want dat leidt sowieso tot niks. Maar wat de Bijbel ons leert over onze positie is een heel ander verhaal. Dat wil zeggen, er is veel meer dan dat. Waar het om gaat is dat wij tot geloof zouden komen en op grond van wat de schrift ons leert, ons bewust zouden zijn dat wij eeuwig leven hebben ontvangen. En dat niet alleen, maar dat wij ook reeds nu met Christus geacht worden een hemelse positie in te nemen. Dat is wat de schrift ervan zegt. En ik zeg dat enigszins terughoudend, geacht worden, omdat wij dat nou eenmaal niet zien. Maar niettemin, de schrift leert ons dat en leert ons dat in werkelijkheid onze positie, maar ook onze wandel feitelijk een hemelse is. En in ieder geval in is die betrokken is bij de hemelse dingen als zodanig. En dat wij onderweg zijn, niet naar dat wij wedergeboren worden of kind van God worden, want dat zijn we allemaal al. Zelfs niet onderweg zijn naar de hemel, want ook daar zijn we al geplaatst. Maar dat wij onderweg zijn naar onze toekomstige erfenis. Naar de openbaring van die heerlijkheid die God aan ons beloofd heeft. En dat is niet zomaar iets. Ik bedoel, dat is niet zomaar een wat vreemde uitleg van de een of andere bijbeltekst of iets dergelijks. Maar dat staat op vele plaatsen, alleen wij zouden er niet overheen lezen. En daarom neem ik u mee hier naar Romeinen 8, waar inderdaad wordt vastgesteld dat wij hebben ontvangen, vers 15, daar zijn we ongeveer geëindigd vorige keer, dat wij hebben ontvangen de geest, niet de geest der slavernij, wederom tot vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, maar dat kunt u waarschijnlijk in uw Bijbel al niet meer lezen, omdat u het al veranderd hebt natuurlijk. Want daar staat aanstelling tot zonen, of liever nog korter, omdat het zo kort ook in het Grieks staat, zoonstelling, één woord. Het gaat niet om aangenomen kinderen, het is trouwens een volstrekte onmogelijkheid, niet alleen op grond van de vertaling, daar heb ik vorige keer trouwens voldoende over gezegd, dus dat hoef ik nou niet meer te doen, maar ook gewoon omdat het in strijd zou zijn met wat de schrift ons elders daarover leert. Wij immers zijn uit God geboren, dat is Johannes 1, of we zijn uit de geest geboren. Is Johannes hoofdstuk 3, om maar eens wat te noemen. En de eerste Johannesbrief zegt dat wij inderdaad geboren zijn uit dat zaad van God, uit het woord dus feitelijk. Nou, dat zegt Petrus ook in 1 Petrus 1, de laatste verse. Maar ik bedoelde 1 Johannes, die zegt, en dat zaad blijft in ons. Dat wil zeggen, wij zijn daardoor, en dan ben ik weer bij Petrus en nu in 2 Petrus 1, Wij zijn daardoor der goddelijke natuur deelachtig geworden. En we hebben ontvangen alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort. Dat maakt ons niet tot aangenomen kinderen. Integendeel, het zou zelfs in strijd zijn met wat we er elders over leren. Zo'n vertaling kan dus überhaupt niet. En dat is het ook niet. Waar het om gaat is dat wij een geest hebben ontvangen der, want zo wordt die genoemd, de geest der zoonstelling. En het hangt rechtstreeks samen met het vers daarvoor, vers 14, waar staat, want zoveel als ze door de geest Gods geleid worden, die zijn zonen Gods. Want de gedachte is dat die geest ons leidt naar onze aanstelling tot zonen. Kinderen Gods zijn wij, voordat wij tot zonen gesteld moeten kunnen worden, zouden wij moeten opgroeien en verantwoordelijkheid leren dragen en dat soort dingen meer. Om niet te zeggen, we zouden gekastijd en getuchtigd worden, want dat zijn ook zo de termen die daarvoor gebruikt worden. Misschien kom ik er straks nog op. Maar niettemin, wij worden opgevoed als kinderen Gods om daarna te kunnen erven. Vorige keer liep ik van de band af met dat ik de naam noemde van prins Willem-Alexander, de kroonprins. En iedereen die het bandje gehoord heeft, vraagt zich nou, wat ging je nou zeggen? En wat ik zeggen ging, was heel eenvoudig dit. Adeldom verplicht, dat wil zeggen, als prins Willem-Alexander werkelijk koning van Nederland wil worden, dan zal hij toch moeten leven nu, in overeenstemming met zijn roeping. En daar gaat het maar om. En anders wordt hij gewoon gedisqualificeerd, dat wil zeggen onterfd, of hoe dat allemaal maar heten mag. Nou ja, niet uit de koninklijke familie onterfd of iets dergelijks. Dat is per slot met prinses Irene ook niet gebeurd. Maar erfgenaam van de troon, dat heeft zij in ieder geval ook laten afweten. Dat kan dus. Maar dat is uiteraard niet de bedoeling. En wij dus zijn geroepen om te erven, en dat zeggen dan ook hier de volgende verse. En die geest heet geest der aanstelling tot zonen. Dat is gewoon de geest die wij hebben ontvangen, de Heilige Geest, de Geest Gods, de Geest van Christus, of hoe je maar genoemd wordt in de Bijbel. Maar hier heet hij dan de geest der aanstelling tot zonen. Bij andere gelegenheid heet diezelfde geest de geest der waarheid, omdat hij ons in heel de waarheid zou leiden. En hier heet hij geest der aanstelling tot zonen, omdat hij ons zou leiden naar onze aanstelling tot zonen. En hoe doet hij dat laatste? Ons leiden naar onze aanstelling tot zonen, door ons te leiden in heel de waarheid. Wij zouden heel de waarheid leren kennen, leren verstaan, daaruit leven, enzovoorts. Kortom, wij worden onderwezen in het woord God, dat is het eigenlijk. En niet maar in theoretische zin, want dat betekent op zich nooit wat, maar inderdaad ook in praktische zin. Gaat samen op, als het goed is. En dat is wat die geest aan ons doet. Daarom staat er ook vers 16, de geest zelf, vertaald met dezelfde geest. De geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn, en dan meteen, en indien wij kinderen zijn, zo zijn wij, dat is hier trouwens goed vertaald voor alle duidelijkheid, in vers 16 en 17 staat inderdaad kinderen en niet zonen, zoals in vers 14 en 15. Want wij zijn kinderen, en indien wij kinderen zijn, zo zijn wij erfgenamen, in dit geval in de betekenis van bestemd om te erven. Zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Dat is heel wat meer dan behouden worden of wedergeboren worden, want het is het vervolg erop. Wij zijn kinderen Gods en op die grond zijn wij vervolgens weer geroepen om te erven. Omdat wij eerstelingen zijn, namelijk. Geldt niet noodzakelijk voor alle kinderen Gods die waar dan ook in de Bijbel genoemd worden, maar het geldt wel noodzakelijk voor de eerstelingen. En daar gaat het hier uiteraard over. Als het gaat over zoonstelling, aanstelling tot zonen, heb ik u vorige keer ook gezegd, dan gaat het om de aanstelling definitief in de erfenis. En dat is waar hierover gesproken wordt. Indien wij kinderen zijn, zo zijn we ook erfgenamen en dus erfgenamen van God, want we zijn kinderen Gods. En daarmee mede-erfgenamen van, of met, Christus, vanzelfsprekend, omdat Christus nou eenmaal de eerste is die tot zoon gesteld is. Sterker nog, de titel Christus wordt gegeven, omdat hij tot zoon gesteld is. Want u weet, aanstelling tot eerstgeborene houdt in, eventueel, en in dit geval zeker, aanstelling tot koning en aanstelling tot hoge priester. Maar zowel de aanstelling van de koning als de hoge priester ging gepaard met of gebeurde door zalving. En dat is waar het over gaat. Hij heet de Messias, de Gezalfde, de Christus. Dat heb ik meteen in drie talen gehad. Hij heet de Messias, de Gezalfde, de Christus, omdat hij gesteld is tot hoge priester en tot koning. En hij werd gezalfd met olie, is de gedachte, maar overdrachtelijk is de olie dan de Heilige Geest. Bekend type natuurlijk van de Heilige Geest bovendien. Maar daarbij gaat het inderdaad om opstandingsleven. Die geest is het leven, de geest Gods, het leven van een nieuwe schepping. En dus lezen wij van hem in Hebreeën 7 dat hij hoge priester is geworden na de kracht, of gewoon krachtens, krachtens onvergankelijk leven. En diezelfde gedachte is daarna uiteraard ook op ons van toepassing. Daar ga ik nou niet gedetailleerd op in, want dan kom ik te ver van mijn onderwerp af. Maar waar het maar om gaat, is dat wij dat de Heer Jezus Christus erfgenaam van God is en als zodanig reeds is aangesteld. Ja, weer een moeilijk onderwerp, omdat het traditioneel niet al te bekend is. Maar dat is nou eenmaal Psalm 2. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En dat betekent in de praktijk als zodanig aangesteld. Kan het ook niet helpen dat dat ook de betekenis is van het woord genereren. Genereren is niet alleen het verwekken van een kind, maar het is alles wat erbij hoort en erbij komt. Namelijk het genereren, het verwekken, hoe zeg je zoiets, het brengen, tot stand brengen van één erfgenaam. Kortheidshalve heet het dan het verwekken van één zoon, maar dat heeft dikwijls van doen met veel meer dan de voortplanting als zodanig. Daar gaat het maar om. Nou goed, dat kan ik ook wel uitleggen, want er zijn nog schriftplaatsen waarin de term gewoon zo gebruikt wordt. Er is niks moeilijks aan. Maar het gaat om die zoon, om die erfgenaam. Wel nu, tot de Heer Jezus werd gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Het is een bepaalde dag gebeurd, heb ik nagevraagd aan Paulus. Die zei, ja, dat was de dag van zijn opstanding, vanzelfsprekend. Dat zei hij in Handelingen 13, dus dan kun je dat nog eens nalezen. En vanzelfsprekend op de dag van zijn opstanding, want daar werd hij opgewekt door de kracht van de Heilige Geest, zoals het ook op meerdere plaatsen staat, en werd hij uitermate verhoogd en werd hem een naam gegeven boven alle naam, en werd hij gezeten op de allerhoogste troon, de troon aan de rechterhand Gods, en met eer en heerlijkheid gekroond. Ja, en als ik die versen ook allemaal moet aanhalen, dan heb ik voor vanavond wel weer genoeg gezegd, denk ik dan. Maar ik hoop maar dat u dat begrijpt. Maar de volgende gedachte is dan dat waar wij kinderen God zijn en dus erfgenamen van God en dus mede-erfgenamen met Christus, is de bedoeling dat ook wij met eer en heerlijkheid zouden gekroond worden. Wellicht een klein stapje of een grote stap lager, maar niettemin wel degelijk onmiddellijk na en dan wel onder de Heer Jezus Christus. En dat is waar het over gaat. Begrijp je me goed? Ik wil niet meteen zeggen dat de gemeente eenzelfde positie, eenzelfde heerlijkheid toekomt als de Heer Jezus persoonlijk. Maar terwijl ik het zo zeg, denk ik dat, en toch is er eigenlijk niks mis mee om het zo te zeggen. Ik moet er alleen eraan toevoegen natuurlijk meteen dat wel degelijk de Heer Jezus Christus boven ons staat. Ver boven wil ik ook wel zeggen, als u dat blieft. Maar in elk geval, hij is ons hoofd, hij is onze Heer, hij is onze meester. Maar niettemin zijn wij, dat was Romeinen 6 al, zijn wij één plant, één levend organisme. En eventueel één organisatie, zo u wilt. Maar bij voorkeur één levend organisme geworden met hem, waarbij hij de belangrijkste positie inneemt, dat is waar. En op andere plaatsen staat dat wij leden zijn van het lichaam van Christus. Eén lichaam, vele leden en één van de leden is het hoofd. Dat is weliswaar het belangrijkste lid en dat wordt ook uitgebreid beschreven. Maar niettemin wordt dan dus toch gezegd dat Christus en de gemeente als één geheel beschouwd worden. En dat is ook in overeenstemming met bijvoorbeeld, want dit zijn alleen maar voorbeelden, die schriftplaatsen die ik noem, met bijvoorbeeld Efeze 1 vers 3, dat we allemaal uit het hoofd kennen, waar staat dat wij gezegend zijn met elke geestelijke zegen in de hemel en in Christus. Dat kan dus niet missen. En dus gaat het over die eenheid. En wat Christus wel heeft en wij nog niet, wel dat zullen wij dus, was de bedoeling, in de toekomst ontvangen. En voor de duidelijkheid zeg ik maar, dat geldt in elk geval voor de gemeente als geheel, En het zal ook gebeuren. Ik moet er alleen bij zeggen dat daarna, waar het gaat om de leden van de gemeente individueel, staat er hier en daar een vraagteken bij. Dat neemt niet weg dat wij leden zijn van die een en diezelfde gemeente. Neemt ook niet weg dat heel die gemeente tot zoon in het enkelvoud gesteld zal worden, omdat de gemeente nou eenmaal ook beschreven beschouwd wordt als lichaam van Christus en als één huis enzovoorts. Maar daarnaast wordt natuurlijk toch uiteengezet dat er binnen het lichaam en ook binnen een huis nou eenmaal minder eervolle en wat meer eervolle leden zijn enzovoorts. Vaten met die wat meer eer ontvangen en vaten die wat minder eer ontvangen, dat is nou eenmaal zo. En dat verschil, dat wordt ons ook uitdrukkelijk voorgehouden, maar het neemt niet weg dat de gemeente als zodanig tot zoon gesteld wordt, samen met Christus, op een bepaalde dag in de toekomst kennelijk, en dat wij individueel tot zonen gesteld zullen worden, was de bedoeling. En het een en ander hangt er dan een beetje vanaf, of eigenlijk helemaal vanaf, van de mate waarin wij de geest Gods, die geest der aanstelling tot zonen, de ruimte geven in onze levens om zijn werk te doen. Heb je dat? Ik kan het nauwelijks herhalen. Ik probeer het zo nauwkeurig mogelijk te zeggen, zodat je niet denkt, nou moeten we weer van alles. Wij moeten juist niks, dat is het punt juist. Wij moeten de Heilige Geest niet bedroeven, dan wel uitblussen, of iets dergelijks. Wij moeten de Heer niet tegenstaan, we moeten hem niet voor de voeten lopen, we moeten hem de ruimte geven om zijn werk aan ons en in ons te doen. En wij zouden ons ook bewust zijn dat hij dat werk doet en het als zodanig erkennen. Daar gaat het om. Nou goed, en dan staat er, indien wij kinderen zijn, vers 17 nog steeds, zo zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. En voor alle duidelijkheid staat erachter dat indien wij met hem lijden, zo zullen wij ook met hem verheerlijkt worden. Ik geef voor het gemak een wat andere dan wel vrijere vertaling, omdat we altijd in modern Nederlands struikelen hier over de term zo anders. Maar het betekent zoveel als indien, als tenminste aan deze voorwaarden voldaan wordt. Zo wij anders met hem lijden, als dat tenminste zo is. Als wij met hem lijden, zullen wij ook met hem verheerlijkt worden, is het idee. En daarna begin ik altijd met te zeggen dat we dat lijden niet zo zwaar zouden opvatten als dat wij dat gewoon doen. En als we dat weer begrepen hebben, zeg ik, maar het kan best dat het heel zwaar toegepast wordt. U moet bedenken, iemand heeft het geteld, ik weet niet of het toeval is of dat men kloppend gemaakt heeft, maar iemand heeft mij eens een keer wijs gemaakt dat na zijn telling in de loop der eeuwen zo'n 6 miljoen christenen de marteldood zijn gestorven. We hebben dat getal toch eerder gehoord. Maar vooruit, dat zo'n 6 miljoen christenen de marteldood zijn gestorven vanwege hun geloof, dat is lijden tot in het uiterste. Zo is dat nou eenmaal. Maar ik moet u zeggen dat dat niet noodzakelijk de betekenis is van de term. Want lijden staat gewoon voor dat men zich laat lijden met een korte ei. That's all. Dat is, makkelijker kan ik het ook niet maken eigenlijk. Lijden en lijden met korte ei en lange ei is min of meer hetzelfde. Lijden doet degene die de richting aangeeft, zal ik maar zeggen. En lijden met een lange ei is degene die volgt. Die het ondergaat. En bij voorkeur met groot enthousiasme. Met leidenschaft. Met leidzaamheid in het Nederlands. Maar dat schijnt dan wat anders te betekenen. Maar dat is dan niet correct. Met passie is de bedoeling. Gepassioneerd. Met volle overgave. Dat is wat leidzaamheid is. Ongeacht de consequenties. Al doet het ook pijn. En de gedachte is dat waar wij ons laten leiden door de Heilige Geest van vers 14, waar dat woord lijden in me staat met een korte ei, waar wij ons laten leiden door deze geest der aanstelling tot zonen, waar wij dus leidzaam zijn met een lange ei in de praktijk, daar zullen wij, daar we met hem lijden, ook met hem verheerlijkt worden. Moeilijker is het niet. Daarna ga ik nog even terug op die kwestie die ik net aanhaalde. Ik zei er straks, er zijn maar weinig christenen verhoudingsgewijs die zich bewust zijn van dat het er niet om gaat dat mijn kinderen Gods wordt, maar dat het erom gaat dat men als kind van God tot zoon zal gesteld worden en een erfenis zal ontvangen, een kroon zal ontvangen en dat soort dingen meer. Daarna moet ik u zeggen, nou, men leest het wel in de Bijbel, maar weet u wat men ervan gemaakt heeft? Men heeft ervan gemaakt dat de kronen, die aan alle gelovigen fundamenteel beloofd worden, dat de kronen slechts bestemd zijn voor degenen die vanwege hun geloof de marteldood zijn gestorven. Die hebben het woord lijden ook in de zwaarste betekenis opgevat. En als iemand dan de marteldood ondergaat, zal ik maar zeggen, dan ontvangt hij de martelaarskroon. Dat is de bekende term dan ook, de martelaarskroon. Zo wordt het ook dikwijls beschreven in de boeken van de kerkgeschiedenis enzovoorts. En zo wordt ook verklaard dat zoveel gelovigen in de loop der eeuwen, en zeker in de vroege eeuwen, zelfs hoopten dat ze de marteldood mochten sterven, omdat ze dan ook in de hemel daarvoor één kroon zouden ontvangen. Het is niet helemaal ten onrechte, maar berust op een misverstand. De kroon is bestemd voor ieder die zich laat leiden door die geest, die zich onderwerpt aan het woord Gods. Zie, moeilijker is het niet. En wat dan onze loopbaan is en waar die uitkomt en hoe die afloopt, ja, daar gaat het niet om. Integendeel. Dus men zou de term niet al te zwaar nemen, maar aan de andere kant, men zou begrijpen dat het soms inderdaad verstrekkende gevolgen kan hebben. Dat wel. Maar de kroon is fundamenteel bestemd voor heel de gemeente en daarom ook voor alle leden van de gemeente. Zie. Maar misschien kom ik er later op terug, ik wil niet meteen weer alle kanten op springen. Bovendien, het is eigenlijk nog een soort inleiding, want ik heb vorige keer al gezegd, waar het over gaat is over de toekomstige positie, toekomstige werk en verantwoordelijkheid van de gemeente. Maar daar kun je niks van begrijpen, het is zelfs heel onwaarschijnlijk, moet ik er dan zelfs bij zeggen, als je niet eens begrijpt wat de gemeente eigenlijk is. Wat de werkelijke aard en roeping, bestemming van de gemeente is. Niet zal zijn, is. Nu reeds, want wij zouden daar ook inderdaad nu al uit leven. Hoe het ook zij, de apostel zegt dan, vers 18, want ik reken zo dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Van Gods wegen namelijk. Wij zouden heerlijkheid ontvangen. En de apostel maakt dan een pracht van een vergelijking. Hij vergelijkt onze positie Hij vergelijkt onze positie met de vrouw die in barensnood is. En tegelijkertijd trekt hij de lijn nog verder door naar heel de schepping. En hij begint daar. Hij zegt, nou ja, kijk, het is zo, de hele schepping leidt en is dienstbaar, is onderworpen aan het verderf, want zo staat het daar, aan de leegheid, vers 20, de ijdelheid, de zinloosheid, en aan het verderf van vers 21, dat is niet wat anders, het is hetzelfde, de zinloosheid van deze wereld is juist gelegen in het verderf, namelijk in het feit dat wat er ook tot stand gebracht wordt, het verdwijnt toch weer. Het rot vanzelf weg. Door de mot opgevreten, staat er in de Bijbel, dan wel door de roest verteerd. Wat men ook tot stand brengt, het verdwijnt vanzelf na verloop van tijd. En dus is alles zinloos. Dat heb ik eens nagevraagd aan de prediker. En daar kunt u het ook navragen. Ijdelheid. Voor het is min of meer daaruit gevonden, denk ik wel eens. Maar goed, maar er staat dan, de schepping is aan die ijdelheid, aan die leegheid, aan het verderf onderworpen. Maar de bedoeling ervan is dat uit die oude wereld en uit die leidende oude wereld, oude schepping, een nieuwe schepping zal voortgebracht worden. Het is een pracht van een beeldspraak die in de vertaling een beetje verziekt wordt, want men heeft de schepping daar ineens onzijdig gemaakt. Te vrezen valt dat er dan nooit wat geboren wordt natuurlijk, het schepsel. Maar het had natuurlijk de schepping moeten zijn, dat is een vrouwelijk woord en zo hoort het ook. De schepping namelijk is een vrouw en die leidt inderdaad. Maar de vervulling van het bestaan van de schepping, van deze vrouw, deze magna mater met recht, is gelegen in het feit dat ze zal voortbrengen. En dat een nieuwe schepping uit deze oude zal voortgebracht worden, is het idee. En dat maakt het lijden goed, was de bedoeling. En zo staat het ook in de Bijbel. Het is geen pretje om kinderen te krijgen, heb ik begrepen. Je bent altijd wat aarzelend daarin, maar zo is dat nou eenmaal. Maar het schijnt toch de moeite waard te zijn. En daar gaat het maar om. Kijk altijd de kring rond, kijk de zusters rond. Dus, maar in sommige plaatsen in het land zit men dan te knikken, maar in Friesland wilde het nu meestal niet zo erg. Maar vooruit. Ja, ik heb het ook maar van de ander, dus ik wil er wel ook wel in bevestigd worden. Maar in de Bijbel staat dat ook. Hè? Het is een leidende wereld, waarom? Omdat de wereld zwanger is. Er moet een nieuwe schepping uit voortkomen, dat is het idee. Zie? En daarna zegt de apostel, wel nu, wat van toepassing is op heel de schepping, is, vers 23, ook van toepassing op ons, die de eerstelingen des geestes hebben, of zijn. Ik prefereer zijn, maar het maakt me ook zoveel niet uit, het maakt toch geen verschil. Wij zijn namelijk eerstelingen des geestes, betekent in de praktijk toch dat wij de eersten zijn die de geest hebben ontvangen, en die dus wedergeboren zijn, enzovoorts. En daar staat dan dat op ons dezezelfde beginselen in het klein dus ook van toepassing zijn. Wij die de eerstelingen des geestes zijn of hebben, vers 23, wij ook zelf zuchten, dan wel schreeuwen, want dat is het eigenlijk, kreunen. Van pijn, vanwege het lijden, vanwege de bevalling. Wij zuchten in onszelf, verwachtende de aanstelling tot zonen. Met precies dezelfde term als uit vers 15. En sluit aan bij vers 18 uiteraard. Het lijden van de tegenwoordige tijd en dus het zuchten, het kreunen eigenlijk van vers 23, moet leiden tot de heerlijkheid, zegt vers 18. En vers 23 zegt, het moet leiden tot de aanstelling tot zonen, tot de zoonstelling. En dat is bij de verlossing onzes lichaams. In de praktijk overigens niet ons lichamelijk overlijden, dat is berust op een misverstand, dat is namelijk niet zo. Maar het is bij de opname van de gemeente, want dat is de enige verwachting die ons in de Bijbel als kinderen Gods wordt voorgehouden. Niet onze lichamelijke dood, maar de opname van de gemeente en daarmee onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Daar gaat het in werkelijkheid over en dat is hier ook zo. Dat is onze aanstelling tot zonen en 7 jaar later volgt dan onze openbaring als zonen. Maar daar hebben we het vorige keer al even over gehad naar aanleiding van 1 Johannes 3. Zie? En wat hier in de tussenliggende verzen uiteengezet wordt, ik heb dat niet allemaal gelezen, omdat ik per slot dit schriftgedeelte niet letterlijk hoef te bespreken, maar wat er hier tussen staat, is dat de schepping als zodanig wacht op, dat weten ze misschien niet, maar het is gewoon zo, de schepping wacht op de openbaring van de zonen Gods. Dat staat in vers 19. Daar zit in de Statenvertaling kinderen staan en daar is het weer fout. Daar staat zonen Gods. Het schepsel met opgestoken hoofden rijkhalzend verwacht of wacht op, want zo zou ik het liever vertalen, anders wordt de indruk gewekt dat de schepping het weet en de dagen aftelt, maar dat is niet zo. Maar niettemin, de schepping wacht op, ik kan het ook anders zeggen, het werk Gods aan de schepping als zodanig wacht op de openbaring der zonen Gods. En de gedachte is dus dat Gods werk aan de wereld als zodanig, aan de schepping als zodanig, pas voortgezet zal worden als ook de gemeente, als u en ik dus, als wij als zonen Gods, geopenbaard worden. Met Christus uiteraard. Ik kan het niet missen, want in eenvoudiger terminologie betekent het gewoon dat Gods werk, dat hij aan de wereld in het algemeen, aan de volkeren en de mensheid en Israël in het bijzonder zou doen, dat hij dat pas doen zal aan het einde van de 70ste week van Daniël en dus beginnend bij de verschijning van de Heer boven dan wel op de Olijfberg. Maar ja, daar zijn wij bij, was de bedoeling. En daarom gaan we hem tegemoet. Want dat werk dat hij zou doen, is een werk dat hij doet, natuurlijk, door de Heer Jezus Christus, door de Zoon. Niet voor niks betekent het woord Zoon ook bouwer. Omdat het niet wat anders is namelijk, het is hetzelfde. Dat is wat de bouwer zou doen, de Zoon. God zou zijn werk doen door de Zoon, de bouwer. Maar wij als gemeente worden beschreven als deelhebbend aan Christus, één lichaam met Christus, één plant met Christus. Kortom, wij worden geacht met Christus tot zonen gesteld te worden en God zal dus zijn werk aan de wereld doen, niet alleen via Christus, maar via Christus, ook via de gemeente. Niet alleen via dat hoofd, maar via heel dat lichaam waarvan hij het hoofd is, de gemeente dus. Met andere woorden, als u vraagt, nou ja, wat zouden wij dan in de toekomst doen? Dan is mijn antwoord, alles wat Christus zou doen. En die heeft daar zijn ledematen voor. Ja, het is een Bijbelse vergelijking, dus ik hou hem er maar in. Die heeft daar de leden van zijn lichaam voor om het een en ander tot stand te brengen. Handen en voeten. En als koninkrijk van Christus handen en voeten moet krijgen op aarde, om dan maar wat Nederlands idiomen tegenaan te gooien, dan zijn wij die handen en voeten. Of zoiets. Toch? Duidelijker kan ik het ook niet zeggen, maar dat is waar het over gaat. En dat is wat Paulus hier ook zegt. Het wacht op de gemeente als zodanig. Dat wil zeggen, niet eens op de opname van de gemeente, het wacht op de openbaring van de Zonen God samen met Christus. En zoals ik het vorige keer gezegd heb, het wacht op de verschijning van de engel des Heren en met hem dat leger van hemelse Heer, legers prijzende God. Dat is het eigenlijk. In dit geval dus bij de wederkomst van Christus. Maar het is tegelijkertijd ook te beschouwen of te beschrijven als de wederkomst van de gemeente. Hebben we dan toch een toekomst op aarde? Nee, maar we hebben in de toekomst wat met die aarde te maken. Net zo goed als dat de Heer Jezus zijn positie heeft in de hemel. Dat blijft ook altijd zo. Maar hij heeft in de toekomst wel degelijk wat van doen met de aarde, met de volkeren enzovoorts. Zoals de hemelse dingen nou eenmaal altijd al hun uitwerking hebben op de mens in het algemeen, op de schepping enzovoorts. Zo is dat nu en zo zal dat in de toekomst net zo goed zijn. Alleen, de wederkomst van Christus houdt in dat hij inderdaad zich vanuit de hemelse dingen, vanuit de hemel zelf, manifesteert en zich vertoont. En dus getoond wordt wie in werkelijkheid de macht heeft en op de troon zit en een werk doet enzovoorts. Daar gaat het om. Nou, terug naar dit schriftgedeelte. De gedachte is dus dat de schepping daarop moet wachten, zodat wij dan meteen weten dat we niet in onze dagen hoeven te verwachten dat God een werk zal doen aan Israël of aan de volkeren, of dat het misschien toch vandaag of morgen wat beter zal gaan met de wereld, of dat de mensen in het algemeen dan wel de volkeren zich zullen bekeren of zo. Kun je rustig vergeten, dat is niet zo. Zolang wij hier zijn, gebeurt dat niet. Zolang wij hier zijn, blijft van toepassing wat Jacobus zei. Die zei in Handelingen 15, maar dat weet u natuurlijk, hè. Die zei, God verzamelt zich eerst. Nou, of hij echt eerst zei, dat wil ik afwezen. Maar dat werd wel geïmpliceerd, uiteraard. Inderdaad, er staat zelfs eerst. In Handelingen 15, vers 14. Waar Jacobus zegt dat Simeon reeds verhaald heeft. Dat is die uit Handelingen 2, als u het mij vraagt. Maar daar wordt het allemaal weer wat ingewikkeld van. Maar Jacobus zegt dat Simeon al verhaald heeft hoe God eerst de heidenen heeft bezocht om uit hen een volk aan te nemen door zijn naam. Eigenlijk voor zijn naam. Want dat staat er ook echt. We lopen tegen wat foutjes aan, gek is dat, hè? Er zijn van die Bijbelse onderwerpen waarmee je altijd aanloopt tegen incorrecte vertalingen of redelijk corrupte grondteksten of wat het maar wezen mag. Heel merkwaardig. Maar zie je ook zo dus, hè? God heeft eerst de heidenen bezocht om uit hen een volk aan te nemen. Dat wil zeggen uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam, dat het door zijn naam is, dat is waar. Maar daar staat er niet, er staat voor zijn naam. Overigens, dit is gewoon een zetfout. Er zijn statenvertalingen genoeg in omloop waar het gewoon keurig goed staat. Hè? Het is net weer de mijne die verkeerd is, maar vooruit. Om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam, tot eer van hem en voor hem persoonlijk. En hiermee stemmen overeen de woorden der profeten gelijk geschreven is, vers 16, na deze. Dat wil zeggen, na de roeping en verzameling van de gemeente uit de heidenen, na deze zal ik wederkeren en wederopbouwen de tabernakel van David, het koningshuis van David dus. En dat begint aan het eind van de 70ste week, als Israël, althans wat er van over is, officieel de naam des Heren aanroept en zo verder. Maar daar gaat het om. Eerst, en wij zijn die gemeente van eerstelingen dan verzameld uit de heidenen. En wij persoonlijk wachten op onze aanstelling tot zonen. En de wereld moet wachten tot onze openbaring als zonen. En daartussenin ligt natuurlijk de tijd vanaf de opname van de gemeente tot aan het einde van de 70ste week. Als u mij vraagt, minimaal 7 jaar. En daarmee stemmen ook overeen de woorden van Paulus in 1 Thessalonicenzen 4. Namelijk, wij zouden de Heer tegemoet gaan. Er zijn er, altijd geweest trouwens, maar er zijn er die over die term struikelen en zeggen het kan nooit over de gemeente gaan, want wij gaan naar de hemel definitief. En daar gaat het over de Heer tegemoet gaan, dus komen ze, die lui die daar genoemd worden, met de Heer terug. En dus zegt men dan, gaat Thessalonicense niet over de gemeente, moet over iets anders gaan, dan zal het wel Israël zijn, maar dat kan men dan ook niet verklaren. Maar zo redeneert men soms hele brieven weg, omdat men één woord niet begrijpt. Niettemin, wij gaan hem tegemoet. En we zullen met hem geopenbaard worden in de heerlijkheid. Ik denk altijd, als je weet wat de gemeente is, als je het echt weet. En om eens een term te gebruiken, als je echt weet wat Paulus leert omtrent de tegenwoordige bedeling, dan weet je ook dat wij hem tegemoet gaan, want het is wachten op onze openbaring. Zie? En zoals de Heer in zijn openbaring zijn koninkrijk, dus zijn heerlijkheid zal manifesteren, zo zal de gemeente dat met hem doen. Zo gaat dat. Nou goed. Dus wij wachten op onze aanstelling tot zonen en de wereld wacht op de openbaring van die zonen Gods. Want enerzijds leven wij uit de vervulling van al wat God beloofd heeft in het Oude Testament. Daar hebben wij deel aan, wij zijn kinderen Gods enzovoorts. En al die beloften over de komst van de Messias en hij zal de zijnen een nieuw hart geven en een nieuwe geest in hen geven en hun zonden niet meer gedenken en al dat soort uitspraken. Wij leven uit de vervulling daarvan, het is op ons van toepassing. Niettemin zijn wij, volgende vers, vers 24, in hopen zalig geworden, wij verwachten toch nog wat. En wat wij verwachten is de vervulling van de betere beloftenissen die God alsnog aan ons gedaan heeft onder het nieuwe verbond. Namelijk dat we zouden delen in zijn hemelse heerlijkheid. En daar wachten wij op. En dus wij zijn in hopen zalig geworden en daarbij gaat het om de verwachting van dingen uiteraard die wij niet zien. Dat wil zeggen, nog niet zien en daarom wachten wij erop met leidzaamheid, met passie, vol overgave. Daar zien wij naar uit. Wat is onze verwachting? Zalig te sterven? Wel nee, onze verwachting is heerlijkheid te ontvangen van de Heer. Heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Dat is het idee. Daar wachten wij op en wij leven uit onzienlijke dingen, dus uit de dingen die wij uit het woord van God leren verstaan, maar bovendien, we leven uit de dingen waarin de Heilige Geest ons leidt. De waarheid namelijk, en bij voorkeur heel de waarheid, en ook bij voorkeur niets dan de waarheid, en dan kun je altijd nog zeggen, zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Die heb je toch, tot zover. Dat is waar het echt over gaat. En voor degene die zegt, nou dat lijkt me heel moeilijk, want hoe moet je dat, hoe kun je dat, dan zeg ik, maak je geen zorgen, dat is het volgende vers. Desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp. Daar ging het nou juist over. De geest zou ons daarheen leiden. Die zou ons daar brengen. En die geest zouden wij de ruimte geven. En wat ons ontbreekt, daar zou de geest in voorzien. En waar het ons aan kracht ontbreekt, zou de Heer voorzien met zijn kracht. En hij zou zijn kracht in onze zwakheid volbrengen. Volgens wat het maar is, 2 Korinther 12, meen ik. Maar hier vinden we precies dezelfde gedachte. En daarna vers 28. En wij weten dat voor degenen die God lief hebben, niet voor allen, alleen voor degenen die God lief hebben, praktisch lief hebben, uiteraard, dienen dus in de praktijk. Wij weten dat voor degenen die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede. De goede dingen dus, uiteraard, maar de slechte dingen ook. Alle dingen zouden medewerken ten goede voor degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Begrijp je me goed? Niet geroepen om behouden te worden, niet geroepen om kind van God te worden, want zo is dat niet. Het gaat hier over diegenen die deel hebben aan die roeping, die kinderen God zijn. En die als kinderen Gods geroepen zijn om tot zonen gesteld te worden. Want dat is een roeping. Roeping tot koningschap, tot de troon, tot priesterschap, tot eerstgeborenen enzovoorts. Daar gaat het hier over. En voor ons, die de Heer lief hebben en deel hebben daarmee aan deze roeping, zouden alle dingen medewerken ten goede. En dat is dus de rust waaruit wij als kinderen Gods leven. Zie? Maar het gaat hier al lang niet meer over of we kinderen Gods zouden worden. Dat is in ver hiervoor, voorgaande hoofdstukken allemaal besproken. Het gaat erom wat er de consequenties van zijn. En waar het toe dient, wat ons betreft. En daarna een wat moeilijke zinstructuur in vers 29, maar de gedachte daar is dat al wat God tevoren gepland heeft, de plannen die hij gemaakt heeft, die realiseert hij ook. Die hij tevoren gekend heeft, heeft hij ook tevoren verordineerd aan het beeld zijn zoons gelijkvormig te worden, of te zijn, dat maakt ook niks uit. Wij zouden beelddragers God zijn en meer specifiek ook beelddragers van de Heer Jezus Christus. Wij zouden deel hebben namelijk aan zijn eerstgeboorterecht. Dat is de rest van de zin. Want er staat, die hij tevoren gekend heeft, heeft hij ook tevoren verordineerd en beelden zijn zoons gelijkvormig te worden. Opdat hij, Christus, opdat hij de eerstgeborene zij onder, maar dat is de zwakke vertaling, maar onder vele broederen. Maar u moet wel bedenken dat het hier gaat om de eerstgeborene tezamen met en eventueel te midden van vele eerstgeborenen, broederen namelijk. Niet broederen in de zin van broederen op een lager niveau, maar integendeel broederen op het gelijke niveau. En dat is ook eigenlijk de normale betekenis van het woord wat vertaald is met onder. Het wordt gewoonlijk vertaald met in. In de Statenvertaling, als het even kan, vertaald met in. En men heeft afgesproken, als er een meervoud opvolgt, in dit geval is dat zo, dan vertaalt men het niet met in, maar met onder. U weet wel, onder de heidenen, dat soort dingen, onder de volkeren, enzovoorts. Christus onder u, in Colossense, waarmee je dan meteen weet dat u kennelijk meervoud is, want anders stond er niet onder, ervoor. Je moet het maar weten. Anders had er moeten staan Christus in uw lieden. Ik zou het geprefereerd hebben, vind het duidelijker. Maar vooruit. Maar dat woord in, eventueel bij het meervoud vertaald met onder en daardoor ook nog zwakker vertaald, betekent feitelijk één met. Behoren tot. Niet een losse verzameling waar iemand tussendoor loopt of waar te midden van iemand staat. Maar dat betekent tezamen verbonden als eenheid. Dat is wat het in betekent. Het is dezelfde term die gebruikt wordt in de uitdrukking in Christus. Wij zijn in Christus gezegend met elke geestelijke zegening. Ja, dat kun je moeilijk vertalen met onder. En het zou verzwakken, dus er staat in. Maar hier zou het eigenlijk ook moeten. Want de gedachte is dat hij de eerstgeborene is samen met vele broederen. Begrijp je me goed? Natuurlijk, ik zei het al, is hij hoger dan wij. Maar het neemt niet weg dat wij gezamenlijk, samen met Christus, een gemeente zijn van eerstgeborenen en dus in het enkelvoud één eerstgeborene. Ik weet niet of ik u dat voorbeeld al heb aangehaald, anders dan roep ik het maar weer even in uw gedachten op. Het idee is dat in Israël, onder het oude verbond, natuurlijk iemand de eerstgeborene was. Het is een lastig voorbeeld omdat er drie aangewezen moeten worden onder de zonen van Jacob. Efraïm, Jozef en Juda. Maar dat doet er nou niet toe. Maar laten we nou voor het gemak maar de priester nemen, want daar kom ik het verste mee. We nemen priester, dus hebben we Levi. Dat wil zeggen, in Israël was Levi de eerstgeborene wat betreft het priesterschap. Die heb je toch? Dat was de priesterlijke stam. Maar eigenaardig is dat binnen de stam niet iedereen priester was. Het was wel de priesterlijke stam, het heet ook Levitisch priesterschap, maar niet alle Levieten waren priesters. Want dat was alleen maar weer zo voor de familie van Aaron. En de rest van de Levieten zouden de priesters moeten dienen. Hadden dus een lagere rangorde, zal ik maar zeggen. Begrijp je me goed, ten opzichte van Israël, de rest van Israël, stonden de Levieten boven Israël wat betreft de godsdienst. En daarom woonden de Levieten verspreid onder Israël, om daar wat nodig was hulp of leiding te kunnen geven. Maar zelf waren die Levieten weer ondergeschikt binnen de stam van Levi aan de Aaronieten. Die waren weliswaar ook Levieten, maar op een hoger niveau, namelijk zij waren de priesters. En om het nog moeilijker te maken, binnen de familie van Aaron had je natuurlijk ook meer specifiek het huisgezin, familie in smallere zin, het huisgezin van de hoge priester. En die stond daar weer boven. Toch? De aardigheid is dat heel Israël genoemd wordt als priesterlijk volk. Niet maar de Aaronieten, ook niet de stam van Levi, maar heel Israël wordt genoemd een priesterlijk volk. En dat stond in die positie als priester boven de volkeren, de overige volkeren namelijk. En zo staat het, dat is heel de roeping van Israël, is niet anders dan dat eigenlijk. Nou ja, koningschap ook, maar nu maar even dat priesterschap. God riep, verkoos zich Israël uit de volkeren, opdat dat volk het priesterambt zou bedienen, als volk. Maar binnen het volk bestond weer onderscheid. Tussen de stammen en binnen de stam gold weer onderscheid. En zo verder. Nou, dat is waar we hier ook mee te maken hebben. Natuurlijk, in de gemeente bestaat het onderscheid tussen Christus het hoofd en dus ook onze hoge priester. En wij, zijn lichaam of zijn volk wordt het ook genoemd, of zijn huis. Allemaal tot je dienst. Maar het neemt niet weg dat we bij gelegenheid en in relatie tot de rest van heel de wereld, beginnen met Israël, beschreven worden als één geheel met Christus en vanuit het standpunt van Israël bezien, is de Messias heel de gemeente. Met de Heer Jezus aan het hoofd natuurlijk. En dat betekent dus, dat zeg ik dus nu in het voorbijgaan ook, make a note zeg ik dan, maak een notitie, in het voorbijgaan zeg ik dus dat wij, niet alleen nu, maar zeker in de toekomst, de priesterlijke verantwoordelijkheid dragen. En zoals Israël, als geheel, als volk, priesterlijke verantwoordelijkheid zou dragen, was de bedoeling, over en boven alle volkeren, zo zou de gemeente weer priesterlijke verantwoordelijkheid dragen boven Israël. En moet de gemeente dus beschouwd worden niet alleen als een priesterlijk volk, maar zelfs als een hoger priesterlijk volk. Hebben die nog? Of ga ik te snel? Ik teken meestal even die piramide zo, met al die lagen. Er komt steeds meer bij. De volkeren op de onderste laag, daarboven Israël als priesterlijk volk. Als de gemeente weer boven Israël staat als priesterlijk volk, dan is het vanuit Israël gezien zo dat de gemeente een hoger priesterlijk volk is. Dat is ook een priesterlijk volk, maar niet een hoger priesterlijk volk. Dat klopt trouwens precies, want hoe zat het met de hoge priester? Hebreeën 5 vers 2, vers 1. De hoge priester wordt uit de mensen genomen en gesteld bij God in de hemel, blijkt in de praktijk, in de zaken die daarvoor de mensen doen zijn. En wat gebeurt er met de gemeente? Ja, wat is er met Christus gebeurd? Hij is uit de mensen genomen, precies, en gesteld bij God in de zaken die daarvoor de mensen doen zijn. Maar wat zal er met de gemeente gebeuren? Wij worden uit de mensen genomen, uit de aarde dus, en gesteld in de hemel. In welke positie dan? Ja, logischerwijze. Niet alleen maar als priesterlijk volk, maar zelfs als hoge priesterlijk volk. Zo steekt hij in elkaar. Ja, nou goed. Kortom, hij zal de eerstgeborene zijn, terug naar Romeinen 8 vers 29, hij zal de eerstgeborene zijn samen met vele broederen. Het wordt me nooit een dank afgenomen, maar ik heb wel eens, ik lees stiekem ook wel eens, dat is lang geleden hoor, de Algemene Wereldvertaling, of hoe heet het ding, van de Jehovah's Getuigen. En die hebben dat woordje in, inderdaad dikwijls vertaald, omschreven, omdat ze weten dat je dat niet met één woord kunt zeggen. Dus in de vertalers met in nauwe verbondenheid met, of zoiets. Of, wat iets korter, samen met. Ik weet niet hoe ze dat met dit vers gedaan hebben, maar zoek het maar eens na. Dan ziet u dat het echt wel waar is wat ik over het woord zeg. Maar als je het elders zo kunt lezen, soms zo moet lezen, zo van samen met, één geheel met, dan moet je het hier ook zo lezen. Ik doe dat ook met de uitdrukking. De Paulus zegt dat hij is leraar der heidenen of apostel onder de heidenen of wat dan ook. Zeg ik precies hetzelfde, betekent dat hij heiden is. Dat hij predikt aan de heidenen, dat kan wel zijn, maar dat is niet noodzakelijk de betekenis van de uitdrukking. Het wil zeggen, hij maakt van de heidenen deel uit en hij is leraar en apostel. Als heiden. En dus brengt hij het evangelie aan de Joden. Logischerwijze, toch? En dat zou heel de gemeente moeten doen waarvan Paulus een voorbeeld is. Dus we zijn weer rond, er valt niet op af te dingen. Dat klopt precies. Als je even wat vooroordelen los kunt laten, is er niks moeilijks aan. Nou goed, maar hier dus opdat hij eerst geborene zij, samen met vele broederen, was de bedoeling. In mijn Bijbel staat onder het vers een verwijzing naar Colossense 1, vers 18. Maar inderdaad, in dat schriftgedeelte daar in Colossense 1 gaat het om precies hetzelfde. Christus als gezet in de hemel en wij als gemeente deelhebbend aan zijn lichaam. En dus deelhebbend aan dezelfde roeping. En Christus de eerstgeborene, wij dus logischerwijze gemeente van eerstgeborene. Deze uitdrukking gemeente van eerstgeborene staat hier weliswaar niet. Die kom je alleen maar tegen trouwens in Hebreeën hoofdstuk 12. Maar goed, dat maakt verder niet uit. Ook al staat de uitdrukking hier niet, daarom vinden we de gedachte hier wel. Hij is eerstgeborene samen met vele broederen, want wij zouden zijn beeld gelijkvormig zijn. En de bedoeling is dan dat we zouden delen in zijn heerlijkheid. Dat staat er ook, maar met een stijlfiguur die wij in het Nederlands niet kennen. En daarom verslikken wij ons in zo'n vers. Er staat die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Ik moet u zeggen dat de indruk gewekt wordt alsof het gaat om dingen die achter elkaar liggen, dat wil zeggen eerst dit en dan dat en dan dat. En bovendien wordt de indruk gewekt dat het allemaal al gebeurd is. Ik moet u zeggen, dat is niet wat het vers betekent. Het vers betekent dat wij delen hebben aan deze predestinatie, tevoren verordinering. Aan deze predestinatie, aan deze roeping, aan deze rechtvaardiging, aan deze verheerlijking. Gewoon op gelijk niveau, dat is wat deze stijlfiguur nou eenmaal betekent. Ik kan het nou allemaal moeilijk gaan uitleggen, maar dat is wat het is. Wij zijn gepredestineerd, tevoren verordineerd, zegt vers 29, om den beelden zijn zoons gelijkvormig te worden. En Paulus noemt hier nog een paar woorden die in de praktijk dezelfde betekenis hebben. Althans dezelfde strekking, namelijk geroepen. We zijn tevoren verordineerd, de beelden zijn zoons gelijkvormig te worden, dus dat wil zeggen geroepen, inderdaad, tot zoonschap. Dat klopt precies, geroepen. En daartoe zijn wij ook gerechtvaardigd, vrijgesproken van alle schuld. Dus voor dat doel gebeurt. En daartoe zijn wij ook, of worden wij ook verheerlijkt. Daar aarzel ik nu wat mee, maar, en ik kan u wel uitleggen waarom dat is. Het punt is altijd dat de Bijbel mijns inziens niet leert dat wij pas in de toekomst heerlijkheid zullen ontvangen, maar de Bijbel leert dat wij in het heden heerlijkheid ontvangen en in de toekomst ontvangen we het niet. In de toekomst zal de heerlijkheid die we ontvangen hebben alsnog geopenbaard worden. Die begrijp je toch hopelijk, hè, of niet? We hebben een heerlijkheid die wij niet zien, die ontvangen wij nu. Die groeit ook. En pas in de toekomst zal die heerlijkheid verschijnen, heet zoiets. Daarna, als je het beseft, als je het begrijpt, kun je natuurlijk altijd nog zeggen, nou ja, dan ontvangen we het dus in de toekomst. En als je niet al te nauwkeurig formuleert, dat doe ik ook wel eens, dan zeg je het zo, we zullen in de toekomst heerlijkheid ontvangen. Maar ik heb het dus straks ingeslikt, in een aanleiding van vers 18, maar lees vers 18 nog maar eens. Daar staat dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid, niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons niet zal gegeven worden. Hier gaat het om, hier wordt het nauwkeurig geformuleerd. En dus staat er, zal aan ons geopenbaard worden, vertoond worden dus. Wij zullen het zien. Bovendien kan het ook nog gelezen worden alsof niet eens die heerlijkheid, niet alleen maar die heerlijkheid, naar ons toe geopenbaard wordt. Zo van, nou kunnen wij het ook zien. Maar het kan ook zijn dat de heerlijkheid aan ons, die aan ons is, heerlijkheid is namelijk uitstraling. Het zit dus aan je vast. Het is licht immers, onder andere, zo wordt het ook voorgesteld, zit aan ons vast. Het straalt er buiten uit dat de heerlijkheid aan ons zal geopenbaard worden. En dan staat er niet eens bij aan wie. Maar dat is duidelijk genoeg. Eerst aan ons en daarna aan de wereld zelf. En daarom verwachten wij, Titus 2, vers 11 of 12 of wat het maar is, daarom verwachten wij de verschijning der heerlijkheid. Niet, wij verwachten de heerlijkheid, hoewel daar toch niks mee mis zou zijn, maar het staat daar ook weer nauwkeurig. Wij verwachten de verschijning, dus niet komst. Verschijning wil niet zeggen komst, verschijning wil zeggen dat iets zichtbaar gemaakt wordt. Aan het licht, schijnsel, gebracht wordt. En dus wij verwachten de verschijning der heerlijkheid. Niet de heerlijkheid zelf, want die hebben we al. En dan zult u zeggen, ja, maar als heerlijkheid uitstraling is en je ziet het niet, wat is dat dan voor, hoezo is het dan nog heerlijkheid als het toch niet gezien wordt? Dan zeg ik nou meteen, wij zien het niet. Maar er zijn er die het zien. En die zelfs begeerig zijn het te zien. Want zo staat het er ook nog. Toch of niet? Opdat nu, die kent u toch uit Efeze 3, opdat nu bekendgemaakt worden aan de overheden en macht in de hemel de veelkleurige wijsheid Gods. Veelkleurig, dat is uitstraling, dat is licht. En dat zien zij dus. Het hemelse aspect van ons wezen zien wij niet, maar hemelse wezens zien dat uiteraard wel. En daaraan zijn wij ook herkenbaar. En dus dingen in welke de engelen begeren zijn in te zien. En zo verder. Zie, het lopen van onze loopbaan gebeurt ten aanschouwen op zijn minst van de overheden en machten in de hemel. Dat in elk geval. Die zien ons. Als u mij vraagt of onze broeders en zusters die ons voorgegaan zijn, of die ons zien, dan zeg ik nu, zover ik weet niet, misschien ook wel, want blijft er voor de hand liggend idee dat alles wat in de hemel is en ogen heeft, kan zien. En alles kan zien wat op de aarde gebeurt. Maar ik moet u zeggen, ik heb er nooit expliciete uitspraken over in de Bijbel gelezen. En de schriftplaatsen die daar niettemin toch voor worden aangedragen, leren mijns inziens dat ook niet. Maar ook als de Bijbel dat niet expliciet zegt, kan het wel zo zijn. Maar goed, dat is een zijlijn waar we het nu over hebben. Maar aan de andere kant, ik verwacht in ieder geval dat als wij straks in de hemel zijn, en dat bedoel ik na de opname van de gemeente uiteraard, dat we dan wel degelijk zien alles wat op aarde gebeurt. Zodat het heus niet denkbeeldig is dat zij die ons voorgingen, ook in onze bedeling, dat die ontbonden zijn van de beperkingen van het aardse lichaam, dat die ons inderdaad zien, ja. Zal wel kunnen, maar ik vind geen expliciete uitspraak daaromtrent in de Bijbel, vandaar dat ik altijd met terughoudendheid zeg. Maar mochten zij ons zien, dan zien ze onze heerlijkheid. Of het gebrek eraan. Ja. Nou goed, wij zullen het zien in de toekomst. Dat is in elk geval de bedoeling en daar zien wij naar uit. En wat het vers 30 hier zegt is dat voor zover God het zou doen en beloofd heeft, doet hij het ook. Dat is de strekking van zo'n vreemde nadrukkelijke stijlfiguur waarbij woorden nodeloos herhaald worden, zal ik maar zeggen. Maar ze worden herhaald vanwege die klemtoon. Zo van, het is zeker dat hij dat doen zal en dat hij bezig is dat te doen. En daaruit zouden wij leven. En vandaar dat het volgende vers ook zegt, ja, wat moet ik daar nou nog aan toevoegen? Wat zullen wij dan tot, dat wil zeggen eraan toe, wat zullen we tot deze dingen zeggen? Wat zullen we nog aan deze dingen toevoegen, betekent dat letterlijk. En het antwoord is, daar is niks aan toe te voegen. Want wij zijn verzekerd dat nog dood, nog leven, dat is vers 38, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten. Gek dat die meteen hier aangedragen worden, overheden en machten. Maar daar gaat het juist om. Wij hebben een positie ontvangen boven die overheden en machten. En daartoe zijn we geroepen. Maar dat nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel. Ons zal kunnen. Het kan niet eens. Het zal niet alleen niet gebeuren. Het kan helemaal niet. Ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods en dus van de gemeenschap met God, welke is in Christus Jezus onze Heere, die de eersteling zou zijn, de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen. En daar moeten we het weer dringend bij laten, want het is weer hoog tijd voor de pauze. En eerst volg ik nog even de draad van Romeinen 8. En dat wordt dan onvermijdelijk Romeinen 9 dan inmiddels. En de enige reden waarom ik dat aanhaal is om te laten zien dat de conclusies die wij trekken hier in het laatste deel van Romeinen 8, dat die inderdaad correct zijn, maar inderdaad nogal wat vragen oproepen. En die vragen die worden dan behandeld in hoofdstuk 9 tot en met 11. In het algemeen zegt men, nou ja, hoofdstuk 9 tot en met 11 kun je overslaan en dan kun je gewoon doorlezen in hoofdstuk 12 en dan mis je niks. Althans, je merkt niet dat je wat mist. Dat is ongetwijfeld ook zo, ben ik het ook helemaal mee eens. Behalve dan dat ik dan toch moet opmerken dat hier in Romeinen 8 vragen opkomen die niet meer beantwoord worden, niet worden toegelicht in hoofdstuk 12 en wat er verder volgt. Want wij zouden moeten begrijpen dat deze dingen die hier in het laatste deel van Romeinen 8 genoemd worden, besproken worden, namelijk dat wij kinderen God zijn en daarom erfgenamen van God en geroepen zijn tot heerlijkheid en dat het de bedoeling is dat wij tot zonen zullen worden aangesteld, met de meervoudig herhaalde uitdrukking, dan zouden wij meteen als door een ander gestoken, bij wijze van spreken, van de stoel moeten opspringen en zeggen, dat kan niet, want wat hier dan allemaal staat, dat is precies wat beloofd is aan Israël. Nou ja, sommigen schrikken dus niet op en weten toch het verschil tussen Israël en de gemeente niet, dus die merken niks, sowieso niet. Maar begrijpen ook niet waar het echt over gaat natuurlijk. Dat heb je dan ook. Maar wij zouden moeten zeggen, zo, Israël is geroepen om tot zoon van God gesteld te worden. Men leest Exodus 4, daar staat dat. Israël is mijn zoon. Boodschap aan Farao, ook hè. Israël is mijn zoon. En we dachten van, ik meen Jeremia 31. Israël is mijn zoon en Ephraim is mijn eerstgeborene. Met een nadere specificatie binnen de stammen van Israël dan, maar niettemin Israël als zoon. En hier worden deze dingen, zo zonder meer, eerstgeboorterecht, zoonschap, worden toegepast op de gemeente. Voorafgaand aan de roeping van Israël. Begrijp je me goed? Denk, ik ken er ook weer, u hopelijk niet, maar misschien toch. Ik ken er ook weer die zeggen, ja, maar dan zie je maar weer dat inderdaad Romeinen helemaal niet over de gemeente gaat, maar over Israël. Dan zeg je, dan heb je ook een probleem. Nee, dat is zo. Dan zeggen ze een oude brief van Paulus. Dat is nog van voor zijn gevangenschap, dus toen wist hij nog niet hoe het zat met de gemeente. Dan moet ik u zeggen, dan krijg je hierna dus het probleem in hoofdstuk 9. Want dan hoeft Paulus niet uit te leggen hoe dat zit met die relatie tussen Israël en de gemeente. Dan is het duidelijk, dan heeft hij het over Israël en daarmee uit. Maar dat is uiteraard niet zo. Het is een erg naïeve... Dat is het nette woord. Erg naïeve misverstanden. Maar de goede opmerking zou zijn, hoe kan dit? Want dit is alles, dit is precies wat aan Israël beloofd is. Israël zou tot zoon gesteld worden. Israël zou bovendien koninklijk en priesterlijk volk zijn. Nou ja, bovendien, dat is hetzelfde uiteraard. Zoon, koning, hoge priester of priesterlijk volk, of hoe dat maar heten mag. Want de roeping van Israël is niet een roeping om behouden te worden, laat staan in de hemel te komen, of om wedergeboren te worden of zo. Schijnt dat men dat ook nooit begrijpt. De uitverkiezing van Israël was een verkiezing tot, een roeping tot koningschap en priesterschap als één geheel. Gij zijt mij een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom enzovoorts. Er staat zelfs bij waarvoor het was. En mochten wij het niet begrijpen als we het lezen in Deuteronomium 18 en daarna enige malen herhaald, dan is het de apostel Petrus die zo vriendelijk is om het samen te vatten en hij zegt, dat is het uitverkoren koninklijk en priesterlijke volk dat geroepen is om te verkondigen de deugden desgene die u geroepen heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Met andere woorden, het is geroepen om te verkondigen, om het woord Gods, de waarheid Gods, dus om de kennis Gods te prediken, te verbreiden, te onderwijzen aan de overige volkeren. En dat is een priesterlijke functie. En waar het tegelijkertijd daarbij gaat om heerschappij dus, want daar gaat het om, dat de mens zich zou onderwerpen aan God, heet het tegelijkertijd dus ook koningschap. Een koninklijk, een priesterlijk volk, logischerwijze. Dat is wat aan Israël beloofd is. En hier in Romeinen 8 wordt het aan de gemeente toegeschreven, dus niet Israël. Dat blijkt ook wel. Althans in deze uiteenzetting dan, hè. Want er staat, het apostel zegt in 9 vers 1, ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet, mijn geweten, mijn medegetuigenis gevende door de Heilige Geest. Het is absoluut zeker dat het mij een grote droefheid en mijn hart een gedurige smart is, want ik zou zelf wel wensen verbannen te zijn van Christus, voor mijn broederen die mijn maatschap zijn naar het vlees. Dat wil zeggen in ruil voor. Ik zou wel wensen verbannen te zijn van Christus, als dan maar mijn broederen die mijn maagschap zijn naar het vlees niet verbannen zijn van Christus. Begrijp je me goed, dat is dus niks moeilijks aan de uitdrukking. De gedachte is dat wij kinderen gods, in Paulus dus ook, wij leven in gemeenschap met Christus, die zijn werk in ons doet en aan ons doet. En Paulus schrijft aan de Galaten, hij zegt, ja, maar als je je onder de wet stelt, dan is Christus u niet nut, dan zijt gij van de genade vervallen. Nou ja, dat is dus verbannen zijn van Christus. Dat wil zeggen dat je in de praktijk van het leven niet leeft in gemeenschap met hem en ook niet betrokken bent in zijn werk en niet onderwerp bent van zijn werk enzovoorts. En wat de apostel zegt, hoor ik maar niet bij die gemeente, ik zou wel willen ruilen dat ik niet bij die gemeente hoor en niet met het volk gods, als dan maar Israël, mijn maatschap naar het vlees, dat volk gods was. Maar dat is helaas niet zo. Helaas voor dat volk. En helaas voor de gevoelens van Paulus dan. Maar het had eigenlijk andersom moeten wezen natuurlijk. Dat volk Israël zou tot geloof hebben moeten gekomen zijn, of hoe zeggen ze iets. Maar ja, dat is niet gebeurd. En die maatschap naar het vlees, daarvan zegt hij dan ook, in vers 4, welke Israëlieten zijn, zodat je maar weer ziet dat dit staat tegenover degene over en tot wie hij spreekt in hoofdstuk 8 nog. Hè? Dat is de gemeente namelijk. Maar hij zegt, mijn maatschap naar het vlees, welke Israëlieten zijn, en dan meteen de eerste opmerking, welke is de aanstelling tot zonen? Zelfde uitdrukking, zonen, zoonstelling. Dat is dus de vierde keer dat het hier op deze twee bladzijden voorkomt, feitelijk. Mijn maatschap naar het vlees, dat zijn Israëlieten en bovendien per definitie is hunner de aanstelling tot zonen. Dat is wat Israël is. Israël is het volk dat tot zonen gesteld wordt, zal worden. En als het niet zou, dan is het ook niet Israël. Als u begrijpt wat ik bedoel. Israël is de naam van het uitverkoren volk. En het is uitverkoren om tot zoon gesteld te worden. En voor dat doel is het uit Egypte geroepen. En noem maar op. Dus welke Israëlieten zijn? En hunner. Of welker is de aanstelling tot zonen? En dat niet alleen, maar ook de heerlijkheid. Let op die twee woorden. Hè? Allebei de termen zijn hiervoor. Nog geen een halve bladzijde eerder zullen we maar zeggen. Op ons toegepast. Dat is bestemd voor ons, aanstelling tot zonen en heerlijkheid. Maar met maatschap naar het vlees, zegt Paulus, dat zijn Israëlieten, welke is de aanstelling tot zonen en de heerlijkheid en de verbonden, meer dan één, en de wetgeving en de dienst van God, dat duidt op priesterschap trouwens, dienst van God, dat is het priesterlijke volk dus, en de beloftenissen, welke zijn de vaders en uit welke Christus is zoveel het vlees aangaat, en zo verder. En de vraag is dus, hoe kan het dan dat dingen die aan Israël beloofd zijn, terechtkomen bij de gemeente? En dat is nou mijn thema niet, maar ik haal dit alleen aan te laten zien dat het echt gaat om die verhouding en dat we dat niet verkeerd gelezen hebben. Dat het niet alleen maar gaat om, men wordt kind van God of niet, of men wordt behouden of niet, of men komt in de hemel of niet. Het gaat om een rangorde en zelfs een waarbij verwisseling heeft plaatsgevonden. En de hoge roeping van Israël boven de volkeren, die wordt overtroffen door de roeping van de gemeente weer boven Israël. Want wat de apostel nou zegt, is op mijn vraag dan, hoezo, het was toch aan Israël beloofd, hoe kan het nou aan de gemeente gegeven worden? Paulus' eerste reactie is, in vers 6 en wat er verder volgt, dat hangt er maar vanaf wat je onder Israël verstaat. Wat is Israël dan? En daarna komt er de korte goed op neer. Israël wordt geacht een gelovig volk te zijn en op die grond als eerste onder de volkeren een priesterlijk volk. Maar het punt is, het natuurlijke Israël naar het vlees, is helemaal niet gelovig. Heeft het woord Gods verworpen en is dus gezet uit het priesterambt. Dat is Hosea 4 vers 3 waar het letterlijk staat. Terwijl gij de kennis verworpen hebt, zegt de Heer tot Israël, heb ik ook u verworpen dat gij mij het priesterambt zult bedienen? Dus wordt Israël ontslagen uit functie, als het ware. Maar de gemeente is inderdaad een volk uit de heidenen. Dat was Israël oorspronkelijk ook, een volk uit de heidenen. Gelovig en eersteling. En daarom kan de naam Israël worden toegepast op de gemeente. Dat gebeurt dus ook. Niet al te uitgebreid. Zal bovendien tot verwarring leiden ook nog. Dat doet het trouwens toch al. Maar niettemin, het is maar de vraag op welk niveau men een term Israël toepast. En men zou bedenken dat het niet maar de etnische aanduiding is, zal ik maar zeggen, van een volk of van een familie. Dat is namelijk niet zo. Israël is de erenaam die het volk van God krijgt, omdat het volk van God is. Anders zou het gewoon Jacob hebben moeten heten. Zo goed als Esau, en de afstammelingen van Esau, van Edom, die heten gewoon Edom. Dat is toch niet moeilijk? En in het algemeen die 70 volkeren in de Bijbel, een enkeling uitgezonderd dan misschien, maar in het algemeen die 70 volkeren worden genoemd naar de oorspronkelijke stamvader. En de stammen van Israël worden genoemd naar de oorspronkelijke stamvader. Zie? En op die grond zou Israël dus Jacob moeten heten. Maar Jacob kreeg van Gods wegen de naam Israël op grond van zijn geloof. Op grond van het vertrouwen dat hij uitsprak in God, in de Heer. En zo zou het met zijn afstammeling of met het volk zijn wat van hem afstamt. Waarvan gezegd wordt bij gelegenheid, ik weet niet of je de uitdrukking kent, ik weet ook niet zo gauw waar die staat. Maar er staat ergens in een van de profeten, er staat dat het woord Gods gezonden is, of wat, in Jacob. En het is, of maar, is gevallen in Israël. Jesaja 9, dank u. In ieder geval Jesaja. Het woord is gezonden aan Jacob en het is gevallen in Israël. Het is zeker Jesaja, omdat Jesaja ook de vraag stelt: Heere, wie heeft onze prediking geloofd? Kun je zeggen, was het Jacob of was het Israël? Of was het Israël of was het Esau? Of was het de twee stammen of de tien stammen? Die kan ook nog, er zijn nog wat varianten. Of was het Israël of de gemeente? Heere, wie heeft onze prediking geloofd? Ik ben gevonden door degene die naar mij niet vraagden. Want degene die wel naar mij vraagden, hebben mij niet gevonden. Zo ook Jesaja. Enzovoort. Nou, daar gaat het hier over. Over dat soort terminologie. En daar ga ik niet eens op in. Dat kan ik ook niet doen in een paar woorden. Maar men zou bedenken dat het er uiteindelijk op neerkomt dat wij als gelovigen in onze dagen om meer dan één reden geacht worden toch Israël te zijn. En zelfs eerstelingen binnen of uit en dus boven Israël. Dat is ook niet moeilijk. Als het hoofd deel uitmaakt van het lichaam en de gemeente is het hoofd van Israël, zoals Christus het hoofd is van de gemeente, u weet wel, de bekende piramide weer, dan wordt de gemeente dus kennelijk beschouwd als Israël. Althans, eerstelingen eruit. En het mag dan zo zijn dat de raad van 70 oudsten, die in de tijd in Israël werd ingesteld, onder Mozes. Maar het mag dan zo zijn dat die raad van 70 oudsten bestaat uit Israëlieten. Die 70 oudsten, daarvan kun je dan zeggen, ze stonden boven Israël. Ze werden uit het volk geroepen en verzameld tot één organisme, één lichaam, kun je rustig zeggen. Een soort volksvertegenwoordiging, enzovoorts, en geplaatst boven Israël. Niettemin waren ze wel Israël. Niet heel Israël, maar ze waren wel Israël. En zo is het met de gemeente dus ook. Wij zijn niet heel Israël, maar wij zijn wel Israël, en zelfs eerstelingen daarvan. En daarna zeg ik maar wat ik jaren geleden op dezezelfde plek gezegd heb, die raad van oudsten in Israël is gewoon een type van de gemeente. Verzameld uit. En zo verder. Dat is toch Israël. Op basis van afstamming? Nee, op basis van geloof. We zijn gekomen tot onderwerping aan de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van Israël dus. Toch? En daarom hebben we deel aan het volk van die God van Israël. Nou, hoe heet dat volk dan? Hoe heet het volk van de God van Israël? Hoe heette de vader van de zonen van Noach? En zo verder. Ja, Israël dus. Dus toch Israël. Het is niet anders. En dat is één route. De andere route die loopt via een grote omweg. Die noem ik liever niet, maar ik noem hem toch. En dat is de route via die tien stammen natuurlijk. Zo loopt hij toch. En de Bijbel het zelf ook net zo goed aangeeft, geef ik dat dus nu ook maar aan. Net zo terughoudend verder, maar niettemin, dat is zo. Wij zijn wel degelijk Israël. Bovendien, de apostel schrijft aan de Korintiërs in 1 Korinthe 10... of is het 11, hij zegt, ziet Israël dat naar het vlees is. Dat had hij net uitgebreid besproken, dat de gemeente een voorbeeld moet nemen aan Israël. Dat wil zeggen, niet de slechte voorbeelden niet navolgen en de goede wel. Israël dat gedoopt was in Mozes en in de wolken en de zee en de woestijn doorgetrokken was, daar helaas gemurmureerd had. En daarna zegt de apostel, ziet Israël naar het vlees? En de vraag is, is er dan ook een Israël naar de geest? Ja, logischerwijs, dat zijn die Corinthiërs. Er staat weliswaar niet expliciet de uitdrukking geestelijk Israël. Maar niettemin, je kan er niet anders van maken, dat is wat het is. En in het eind van de Galaten brief in Galaten 6 lees je dat het echte Israël Gods, dat is dat volk dat leeft niet onder de wet, maar onder het nieuwe verbond. Dat is het Israël Gods. Lees het maar na. Ik moet het toch zelf lezen, dus. Conclusies trekken. In het einde van Galaten 6. Israël Gods, wie is dat dan anders? Gelovigen uit de Joden? Nee, daar gaat het helemaal niet over. Het gaat om degenen die inderdaad geloven en niet leven onder de wet, maar uit genade, dus uit het nieuwe verbond. Dat zijn wij, die gelaten dus. Om niet te zeggen die Galliërs. Want dat waren het in elk geval. Maar goed, die ook maar weer even terzijde. Maar als je maar bedenkt dat we hier in Romeinen 8 op een hoogtepunt zijn van de uiteenzetting. Namelijk niet maar dat zondaren behouden worden of gerechtvaardigd worden of kinderen gods worden. Nee, kinderen gods zijn gerechtvaardigd, zijn behouden opdat ze tot zonen zouden gesteld worden. En omdat ze, wat mij betreft, ten koste van Israël, want zo kun je dat zeggen, ten koste van het natuurlijke Israël althans, eerst geboorterecht zouden ontvangen. Het was weliswaar aan het Israël beloofd, maar het komt terecht bij wat we dan de gemeente noemen. En met opzet zeg ik het nu weer zo. Want het was aan Jacob beloofd, of nee, ik moet anders zeggen, het was voor Esau bestemd. Het was aan Esau beloofd, op grond van wie er van nature was. Maar het werd gegeven aan Jacob. En dan kun je weer zeggen, ja, maar het was toch al geregeld, er staat hier trouwens in Romeinen 9, dat was al over Jacob en Esau gezegd, de meerdere zal de mindere dienen voor hun geboorte. Het wordt hier aangehaald in Romeinen 9 vers 11 enzovoort. Ze zeggen, ja, dat kan wel zijn. Maar dan neem ik u nu mee naar Hebreeën hoofdstuk 12. Daar wilde ik toch nog naartoe vanavond. Hebreeën hoofdstuk 12. Want daar staat in vers 16... dat niet iemand zij een hoereerder of een onheilige, gelijk Esau. Was Esau een hoereerder of een onheilige? Nou ja, kennelijk. Wat deed hij dan? Wel, die om een spijze, een bord soep, populair gezegd, die om een spijze het recht van zijn eerstgeboorte weggaf. Met andere woorden, mag dan zo zijn dat hij tevoren een profetie had uitgesproken of zijn plannen had kenbaar gemaakt, zijn raad, voor zijn geboorte dus al. En het is ook zo. Neemt niet weg dat hier gewoon gezegd wordt dat Esau zelf zijn eerstgeboorterecht weggaf. Om een spijze. Dat het heel wat voeten in de aarde gehad heeft om het uitgevoerd te krijgen vervolgens, dat is weer een ander verhaal. Maar niettemin staat het hier gewoon zo. Hij was bestemd eerstgeboren te zijn. Hij was de eerstgeborene. En hij stelde er geen prijs op. En dus kreeg hij het ook niet. Hij tilde daar niet aan. Vond het niet belangrijk genoeg. Had liever wat te eten. Goed te begrijpen overigens. Daar gaat het niet om. Het is niet mijn kritiek op hem. Want ik ben geen ethicus. Gelukkig niet. We leven ook niet onder de wet. Maar niettemin. Hij liet het zitten. En dus eerstgeboorterecht werd gegeven. Hoe dan ook. Aan zijn broer, aan Jacob. En waarom staat dat hier? Omdat het geschreven wordt uiteraard aan u en mij, die op grond van onze wedergeboorte geroepen zijn tot eerstgeboorterecht. En wij zouden dat niet inruilen voor een bord eten. Ik bedoel, wij zouden dat niet inruilen voor ons tegenwoordige aardse leven hier. Als u begrijpt wat ik bedoel. En dat komt natuurlijk veel voor. Mensen die gewoon zeggen, ja, vind ik allemaal wel interessant, of wel aardig, maar wat heb ik daaraan, wat koop ik daarvoor? Hier. Wat de toekomst brengen mogen, mij geleid des Heere hand. Wat nog altijd zoveel betekent dan als zal mijn worst wezen. Ja, zeker, zo wordt het dikwijls opgevat. Zo, dat zullen we dan wel zien, dat interesseert ze niet, enzovoorts. Maar het gaat om hier en nu. Ook NCV, denk ik altijd. Maar vooruit. Hier en nu. Gekke, dat is een uitdrukking in een veronderstelde christelijke kring ontwikkeld is geworden. Hier en nu. Dat daar en straks moeten zijn, hè? Eigenlijk. Daar, nu en straks. Dat, zo is het eigenlijk. Dat had het moeten zijn. Toen hadden we onze hoop gesteld op de EO. Maar ja, dat kwam ook niet veel verder, helaas. Maar zo zit dat, hè? Wij zouden dat niet inruilen. De gedachte is dat wij geroepen zijn om eerst geborenen te zijn. Eigenlijk ben ik wat te vlot hier in Hebreeën 12. Maar om dan maar te laten zien dat het hier in Hebreeën over precies hetzelfde gaat. Blader ik even terug naar Hebreeën hoofdstuk 2. Dan zijn we helemaal aan het begin van de brief. Per slot hoofdstuk 1 vanaf vers 2 en de rest van het hoofdstuk spreekt over wie de zoon eigenlijk is op grond van oud-testamentische profetie. Maar daarna wordt gezegd over de Heer Jezus dat hij in overeenstemming met bijvoorbeeld Psalm 8 voor korte tijd een weinig minder dan de engelen gemaakt is, dat is vers 7 hè, van Hebreeën 2. Maar dat inmiddels, eveneens in overeenstemming met Psalm 8, alle dingen aan zijn voeten onderworpen zijn. En dat hij dus uitermate verhoogd is. Dat is vers 8 en daarna vers 9. Maar dat zien wij nog niet. Daar is vers 8 nog, wij zien dat nog niet. Maar vers 9 zegt, wij zien, dat wil zeggen wij kennen de Heer, als met heerlijkheid en eer gekroond aan de rechterhand Gods, maar die gekroond is geworden met eer en heerlijkheid na zijn lijden. Dat is Romeinen 8 dus ook, het beginsel. Dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die zou geopenbaard worden. En het is hier in de eerste plaats van toepassing op de eerstgeborene bij uitstek, namelijk de Heer Jezus Christus. En je vindt het in talloze psalmen natuurlijk uitgebreid terug. Maar goed, hij werd minder dan de engelen gemaakt en werd mens, opdat hij door de genade Gods voor allen de dood smaken zou. En nou opletten wat er staat, hè? Want... En let dan op wat er niet staat, zeg ik op voorhand. Er staat niet dat dat nodig was opdat mensen behouden zouden kunnen worden. Of opdat ze vergeving van zonden zouden ontvangen. Dat is wel zo, staat op andere plaatsen, maar hier niet. Hier wordt het doel van het werk van de dood en opstanding van Christus veel hoger aangegeven. Want er staat, want hij zou voor allen de dood smaken, want het was nodig voor hem, het betaamde hem... om welke alle dingen zijn en door welke alle dingen zijn. En dat is God uiteraard. Het was nodig voor God dat hij vele zonen, dat moet u dus eventueel corrigeren, staat zonen, niet kinderen. Het was nodig voor God dat hij vele zonen tot de heerlijkheid leidende, daar was hij namelijk mee bezig, dat was het plan Gods. Het plan van diegene uit wie en door wie alle dingen zijn. Hè? God zou vele zonen tot heerlijkheid leiden. Let op, hij zou niet vele kinderen laten geboren worden. Zodat er vele kinderen God zouden zijn, dat staat er niet. Hij zou vele zonen tot heerlijkheid leiden. Zonen tot heerlijkheid leiden wil zeggen dat hetzelfde is als uit Romeinen 8, waar staat wie zoveel door de geest Gods geleid worden zijn zonen Gods. Men zou geleid worden namelijk naar zoonschap, staat hier, of heerlijkheid, maar dat is een van de andere termen, ook zo gebruikt in Romeinen 8. En waar het dus over gaat is dat velen zouden geleid worden naar hun aanstelling tot zonen. Heb je dat? Niet alleen maar over zondaren die wedergeboren zouden worden, maar zondaren die uiteindelijk tot zonen zouden gesteld worden. Het proces is veel langer. Het is precies zoals wat ik al zei over dat woord verwekken of genereren. Als het er helemaal over gaat, staat het ook voor alles wat betrekking heeft, niet alleen op de voortplanting, maar op de verschijning van de erfgenaam, definitief. De volwassenen. En daar gaat het hier dus ook over. Hij betaamde God dat hij... om vele zonen tot heerlijkheid te leiden, de overste leidsman hunner zaligheid, door lijden heen, zou heiligen. Het lijden is dan in ieder geval zijn lijden tot in de dood. En het door zijn lijden heen, wil zeggen, door de dood heen en dus in de opstanding. En zo zou die leidsman geheiligd worden, door dat lijden heen. Of gereinigd worden kan ook, want dat is in de praktijk synoniem. Maar let op, hè. Wie wordt er door lijden geheiligd? De overste leidsman van vele zonen. Maar die overste leidsman is dus zelf zoon. Dat kan niet missen. Hij loopt voorop. Dat is ook wat de term overste leidsman feitelijk betekent. Ook hier hebben de vertalers wat ingewikkeld gedaan. Maar ja, het is ook een wat rare term in het Grieks. Maar het is ook maar één woord trouwens. En de betekenis is in het Nederlands moeilijk te vatten. Maar archegos betekent inderdaad zoveel als de eerste. Maar ook als de leidsman. Degene die voorop loopt, de weg wijst, de baan breekt. Kan ook nog. Vind ik altijd een mooie term in dat verband. De baanbreker. Hè? Hij doet baanbrekend werk. De weg namelijk dwars door de dood. Daar gaat het over. En breken is vrucht dragen immers in het Hebreeuws. Dus dat komt goed uit. Dat is een goede term daarvoor. Nou, in elk geval, God zou vele zonen tot heerlijkheid leiden. Niet maar één, maar vele. En daar vind je dus in één keer de hele gemeente genoemd. En het werk van Christus hier genoemd specifiek met betrekking tot de gemeente. En beperkt tot de gemeente. De rest wordt niet meer aangehaald. Wel in vers 9 dat hij voor allen de dood smaken zou. Maar niet dat hij voor allen zou opstaan, hè? Dat staat er niet. Maar wel voor allen zou sterven, dat is zo, voor alle mensen. Maar als er toelichting volgt over de vernedering en verhoging van Christus, dan schrijft de apostel hier, ja, die verhoging van Christus is de verhoging van die archegos, van die overste leidsman, van de eerste, van vele broederen dus. Maar zo stond hij in Romeinen 8. Opdat hij de eerstgeborene zou zijn van of in, samen met, onder vele broederen. En hier staat dit dus ook, God zou vele zonen tot heerlijkheid leiden en hun overste leidsman, hun voorloper, die zou hij door lijden heiligen. En dan voor alle duidelijkheid, vers 11, want en hij die heiligt en zij die geheiligd worden zijn allen uiteen. Met andere woorden, de overste leidsman en die andere zonen zijn allen uiteen. Die begrijp je toch, hè? Het gaat hier niet om het verschil tussen Christus voorop en degene die hem volgen. Het gaat om de overeenkomst. De eenheid namelijk van degene die voorop gaat en alles wat met hem meegaat, achter hem aanloopt enzovoorts. Die begrijpt u toch hopelijk, hè? Ik ben altijd bang dat niet begrijp waar het nou precies over gaat. Het gaat niet om het verschil, het gaat om de eenheid. Daarom staat het er ook zo. Want en hij die heiligt en zij die geheiligd worden zijn alle uiteen. En om die oorzaak schaamt hij zich niet hen broeders te noemen. Niet broeders op een lager niveau, maar broeders op het gelijke niveau, dat van eerstgeborenen. Hij schaamt zich niet hem broeders te noemen, zeggende, in de volgende citaat op Psalm 22, ik zal uw naam aan mijn broederen verkondigen, in het midden der gemeente zal ik u lof zingen. Let op, ik zal uw naam aan mijn broederen verkondigen, en daarna in het midden der, dat wil zeggen, behorend tot, onder, heet dat, onder vele broederen heette het in Romeinen 8, maar ongetwijfeld aangehaald uit diezelfde Psalm 22 overigens, in het midden der gemeente zal ik u lof zingen. Het is wel aardig dat het uit Psalm 22 komt. Want Psalm 22 is eigenlijk bekend alleen om het gedeelte wat eraan vooraf ging. In Psalm 22 wordt namelijk uitgebreid, zeer uitgebreid, de kruisdood, dat wil zeggen het lijden van de Heer Jezus aan het kruis beschreven. Dus die psalm die ongeveer begint met, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten, verre zijnde van mijn verlossing, en zo verder. Maar punt is dat die psalm natuurlijk niet alleen spreekt over zijn lijden en daarna zijn dood, maar ook over zijn opstanding uit de dood. En zodra dat gemeld wordt, dat hij verlost wordt van de hoornen der eenhoornen en uit de muil van de hond, geloof ik, of wat het maar was. Van de leeuw. Zodra dat vermeld wordt, staat er meteen deze uitspraak. Ik zal uw naam aan mijn broederen verkondigen, in het midden der gemeente zal ik u lof zingen. Het gaat daarbij om broederen, namelijk een gemeente, meteen na zijn opstanding. Dat kan niet missen. En daar gaat het dus inderdaad niet over Israël in het algemeen, maar dan gaat het inderdaad over de gemeente in het bijzonder. En dat is wat hier ook aangehaald wordt.